Dames en heren, hartelijk welkom. U bent in een vrolijke stemming, dat mag ik graag zien. Welkom ook aan de heer Bruggeman namens het college, de heer Dubbe van het team Samenleving, die te behoeve van het bespreken van punt 9 gezelschap krijgt van mevrouw Danielle Brinkman van de Stichting Rijk. Die mevrouw van mij rechts, voor u links. We hebben ook twee berichten van verhindering gehad. De eerste bericht van mevrouw Stegmeijer van Liberaal Bloemendaal. En de heer Heukels zal er eventueel vervangen, maar in verband met zijn werk is het nog onzeker of hij vanavond nog aan deze dis kan aanschuiven. En vlak voor de vergadering heeft eveneens mevrouw van der Burgert van GroenLinks zich vanwege ziekte moeten afmelden. En wellicht, haar enigszins kennende, volgt zij ons via de website en misschien helpt het haar wanneer ik haar mede namens u van harte beterschap wens. Ik weet het wel haast zeker dat het haar helpt. We gaan over naar het vaststellen van de agenda. Ik neem even aan dat het u daarmee eens kunt zijn. Geen wijziging voorstellen wat de agenda betreft. Insprekers zijn er niet. Mededeling van de voorzitter of leden van de commissie. Van mij zijn er geen mededeling van u wellicht. Dat is niet het geval. Dan ga ik over naar punt 5 van de agenda. Het vaststellen van het beknopverslag van 13 maart 2013. De griffie heeft laten weten dat er geen textuele wijzigingen zijn voorgesteld door u of namens u. Maar wellicht heeft u op- of aanmerkingen naar aanleiding van. Dat is ook niet het geval. Dan gaan we naar de lijst van toezeggingen, als u even kritisch meekijkt. We gaan even het lijstje af. Ja. Dan hebben we toezegging 65 over de Brede Schoolbibliotheek in Aardehout. Dat is beantwoord met collegebrief en het nummer zal ik u besparen. Dan hebben we toezegging 69. Dat gaat over een toezegging om ons te informeren, uw commissie te informeren, of en onder welke voorwaarden het consultatiebureau in Bennebroek kan werken. Dat is ook beantwoord en ik heb van het CDA begrepen dat dat vanavond in de rondvraag aandacht aan zal worden besteed. Dan hebben we er eentje, nummer 71. Die blijft staan. Dat gaat over, voor degenen die ons volgen, dat Wetter de Bruggemans organiseert in bijeenkomst over toekomstverwachting, kindertal, landelijk en voor Bloemendaal, leerlingprognoses en de wijze waarop deze worden opgesteld en deze worden opgenomen in de termijnagenda. Nou, daar zien wij naar uit, wethouder. Ja, als u iets erover kunt zeggen, graag.
Voorzitter, we wachten eventjes de jongste telgegevens af. En die moeten ergens deze maand en anders volgende maand binnenkomen. Zodat we inderdaad van ProNexus de laatste telgegevens hebben van dit jaar. En daar wachten we even op.
Er zijn twee vragen om een interruptie. De eerste was mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid. Gaat u gang. Daar heeft u gelijk in. Dank u wel. Meneer Schuring, gaat u gang.
Dank u wel. Ja. Mijn vraag aan de wethouder is, voorzitter. Mogen wij erop rekenen dat wij in deze commissie dit voor de zomerpauze kunnen behandelen?
Nou, ik denk dat ik u dat kan toezeggen, want ik had ze eigenlijk al verwacht, de cijfers. Dus het was een prachtige avond geweest vanavond om dit nou eens uitgebreid te gaan doen met zo'n agenda. Maar we hebben ons best gedaan, maar we hebben ze nog niet. Ja.
Mevrouw Wolf, u ook nog?
Ik dacht eigenlijk dat de vraag van de heer Schuring van de VVD-fractie ging over de systematiek. En achter het opstellen van de prognoses, waar houden ze rekening mee en waar niet, enzovoort. En dat kan toch gewoon gedaan worden zonder dat we de nieuwe cijfers krijgen?
Voorzitter, ik denk dat het juist is, maar ik denk dat het nog veel aardiger is om die twee zaken te combineren. Want dan kunnen we ook een beetje naar de gevolgen kijken van de prognoses.
Maar dat kan je ook doen op basis van de prognose van vorig jaar. Dus ik vind het mooi hoor, maar volgens mij is dit een gelegenheidsargument. En zou ik het heel erg op prijs stellen als het snel kan. Want het is namelijk sowieso een ontzettend interessant onderwerp.
Nou voorzitter, het is geen gelegenheidsargument. Maar ik heb van de heer Schuring begrepen dat zijn vraag tweedelig is, tweeledig is. Het eerste is, hoe werkt de systematiek? Heb ik van hem begrepen. En ten tweede ook, wat zijn de gevolgen? Heel specifiek hier voor Bloemendaal. En ik denk dat die combinatie van die twee zaken gewoon heel wenselijk is om dat in één vergadering te bespreken.
Meneer Schuur, misschien nog een reactie hierop?
Ik heb voldoende aan de toezegging dat het voor de zomer is, voorzitter. En inderdaad ben ik geïnteresseerd in de systematiek. Hoe werkt het? Maar terugkoppelen naar oude gegevens en nieuwe gegevens lijkt mij zeer interessant om mee te nemen. En daar wil ik best een maand op wachten.
Ik dank u beiden zeer. U ook bedankt, meneer de wethouder. Dan hebben we de laatste toezegging, toezegging 72. Wethouder Bruggeman zegt toe uit te zoeken wat de stand van zaken is met betrekking tot de aangenomen motie uit 2009 over stage- en werkervaringsplaatsen. Ook daar heeft u een collegebrief naar ons gestuurd per 4 april 2013. Daar heeft mevrouw Wol van de Partij van de Arbeid een vraag over.
Nou, ik heb niet zozeer een vraag over de inhoud van de brief, maar ik wil deze brief en de brief over de brede schoolvoorziening, die eigenlijk alleen maar dat een antwoord was op de vraag die ging over de bibliotheek, die wil ik graag geagendeerd hebben in deze commissie. En bijvoorbeeld bij de brief over de brede schoolvoorziening staat een heel verhaal over de Antoniusschool. Dat was ook oorspronkelijk beleid dat daar in de Antoniusschool voorzieningen voor de buurt zouden komen. En ik begrijp dat dat niet door is gegaan op basis van, als ik het nu in mijn herinnering goed zeg, omdat de buurt tegen was. En dat is een bekend iets in deze gemeente en ook in andere gemeentes, denk ik. Maar daar zou ik niet zomaar stilzwijgend mee akkoord willen gaan. Dus ik wil dat graag hier besproken hebben.
Prima, dan heeft u ons meteen gebracht tot punt 7 van de agenda, de lijst van ingekomen stukken. Deze brief die staat uiteraard op ingekomen stukken, dus bij deze is uw brief geagendeerd en heeft de motivering heeft u zojuist heeft die, aan de commissie heeft die overgegeven. Zijn er andere leden van de commissie die de lijst van ingekomen stukken, onderdelen daarvan, geagendeerd zouden willen zien? Dat is niet het geval, dan is het alleen de Partij van de Arbeid die dus iets geagendeerd heeft. De griffier schrijft mee. Gaan we over naar punt 8 van de agenda, dat is de rondvraag. Daar heeft alleen het CDA aangekondigd dat men daarover een vraag heeft. En mag ik de heer Snakkers het woord geven hierin? En zo meteen kom ik ook bij u allemaal uiteraard. Meneer Snakkers, ga uw gang.
Dag voorzitter. Ja, naar aanleiding van de collegebrief met de beantwoording in zaken consultatiebureau Bennebroek, of eigenlijk de vraag of het mogelijk is om daar een dependance van het consultatiebureau te vestigen, heeft de CDA-fractie nog een tweetal vragen. Ten eerste of op de website van het CEG van de gemeente Bloemendaal Ik moet het anders formuleren. Kan de website van het CEG van de gemeente Bloemendaal zodanig worden aangepast dat het voor de gebruiker duidelijk is dat de ouders zelf mogen kiezen naar welk consultatiebureau in de regio ze gaan? Mensen uit Bennebroek gaan nu naar Heemstede, terwijl soms het consultatiebureau in Haarlem dichterbij is of beter te bereiken is met het openbaar vervoer vanuit Bennebroek. En, tweede vraag, kunnen op de website van het CEG alle adressen van de te kiezen consultatiebureaus worden vermeld? Ik heb ook even op de website gekeken en ik kon ze daar niet vinden. En ik kon ook niet heel snel vinden op de site van de jeugdgezondheidszorg. En het lijkt mij toch belangrijk dat mensen snel weten waar ze naartoe kunnen hiervoor. Dank u.
Ik dank u voor deze vraag. Meneer de wethouder.
Voorzitter, net als de heer Snakkers heb ik ook nog even goed gekeken naar het kopje van consultatiebureaus op de CEG-website. Er staat vrij summiere informatie. Ik zal het CEG doorgeven om in ieder geval die twee zaken daarin op te nemen.
Meneer Snakkers, u had nog een tweede vraag. Gaat u gang. Niet te meenemen, ik was zo op meneer Snakkers geconcentreerd dat ik u vergat. Mevrouw Wolff, Partij van de Arbeid, over dit punt.
Ja, want ik heb me enigszins verbaasd over het antwoord van het college over het consultatiebureau. Niet dat ik had verwacht dat er gezegd zou worden dat er een consultatiebureau geopend wordt in Bennebroek, maar wel dat er staat dat je zelf je consultatiebureau kan kiezen. En ik moet eerlijk zeggen, mijn ervaring is natuurlijk al van 15 jaar geleden, maar je wordt door het consultatiebureau word je van hot naar her gestuurd. Net waar het consultatiebureau uitkomt, dat je naartoe gaat. Bijvoorbeeld voor je oren, voor het kind moest je daar naartoe enzovoort. Dus ik zou wel heel graag zeker willen weten dat dat dus nieuw beleid is. En dat maar betekent dat je één keer moet kiezen. Oftewel bij de eerste bezoek mag je zeggen van ik wil naar Heemstede. Of mag je zeggen van nou Heemstede komt me nu even niet uit, ik ga nu liever naar Haarlem. Volgens mij krijg je dan een probleem met de administratie. Maar ik wil het graag zeker weten.
Voorzitter, die vraag is vrij snel beantwoord. Ik ga niet opschrijven op de site hoe het werkt. Ik vraag het consultatiebureau hier een verhaal over te houden. En allicht komt hier de informatie in te staan waar mevrouw Wolf om vraagt.
Maar dat is niet... dat is niet de kern van mijn vraag. Volgens mij, uit eigen ervaring, denk ik dat uw antwoord niet klopt. En dat is dus iets wat u zou moeten aantrekken. Als uw antwoord wel klopt, dan vind ik het mooi dat het ook nog goed op de site terechtkomt. Dus ik zou ook heel graag willen dat u nog even kijkt van, wat betekent dat nou? Is dat eenmalig of is dat per bezoek dat je kan kiezen waar je naartoe gaat?
Ik neem uw opmerking mee en ik vraag het na.
Wellicht andere leden op dit punt? Voor de volledigheid, nee. Meneer Snakkers, uw tweede vraag.
Ik was mij niet van bewust dat ik een tweede vraag had, want volgens mij heb ik nu twee vragen gesteld. Maar ik wil nog wel een ander onderwerp aansnijden, maar ik weet niet of dat handig is. Ik heb in het Haarlems Dagblad hebben we wat kunnen lezen over het beeld De Haan in Vogelenzang. En ik moet eerlijk zeggen dat het artikel in het Haarlems Dagblad bij mij wat vragen opriep. Ik heb inmiddels ook kennis kunnen nemen van het artikel in het Weekblad. En dat is toch even net wat anders door de laatste alinea die in het Haarlems Dagblad ontbreekt. Maar misschien dat de wethouder nog iets hierover zou kunnen en willen zeggen. Dank u wel.
Eerlijk gezegd hadden wij De Haan verwacht bij uw vraagstelling. Dus vandaar dat ik dacht dat u twee vragen zou hebben. Ik dank u wel. Meneer de Wethouder, over De Haan.
Voorzitter, de kunstenaar heeft zich uitgelaten over als het van een ander materiaal gemaakt zou worden en zegt dat is beslist niet goedkoper dan brons. Want dat kost me erg veel tijd om daar nieuwe mallen voor te maken en dat in orde te maken. Dus is er een persbericht ook uitgegaan naar de verschillende kranten. Ik lees het alleen maar even voor, zodat u het allemaal nog een keer weet. Omdat De Haan een kenmerkend beeld was voor Vogelenzang en voor veel vogelenzangers een belangrijke betekenis heeft, zal de gemeente haar uiterste best doen de terugkeer van De Haan alsnog mogelijk te maken. Indien om financiële redenen het maken van een reproductie niet mogelijk blijkt, zal een overleg met betrokken vogelenzangers naar alternatieven worden gezocht.
Het woord is aan de heer Snakkers. En dan kom ik bij de andere leden van de commissie.
Ja, voorzitter. Mevrouw Wolf merkt terecht op, inderdaad, dat is wat anders dan in het Haarlems Dagblad staat. En ik ben blij met de laatste alinea in het Weekblad. Want die neemt denk ik een heel stuk onrust in Vogelenzang weg. En ik hoop op enig moment in dit jaar nader te horen over hoe het verder gaat met het beeld van De Haan. Maar ongetwijfeld zal de wethouder dat in deze commissie komen melden. Dank u wel.
Dank u. Ander lid van de commissie, de heer Van den Bunt van de VVD. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook naar aanleiding van dit beeld. Voor zover ik weet was de gemeente verzekerd met een eigen risico. En ik vraag me af of dat niet kan worden aangesproken. Want als het beeld zo duur is, dan zijn we daarvoor verzekerd. Vorig jaar hebben wij ook vragen gesteld over de beveiliging van beelden. Ik wil daar graag ook weten hoe de voortgang daarbij is. En afgelopen week stond er in het VNG-blad een heel artikel over preventief beveiliging van beelden. En ik wil graag de mening hebben van het college hoe ze hier nu mee verder gaan. Want het stelen of kapotmaken van een beeld staat niet meer op zichzelf. Maar alle beelden, in ieder geval in brons, lopen een vergroot risico. En we willen graag dat ze nu wel een keer goed worden beveiligd, dan wel een goed beleid voorkomt.
Wethouder.
Voorzitter, het beeld van De Haan is in 1991 door de gemeente Bloemendaal aangeschaft. Heeft daar ook een plaats gekregen. Het beeld had op dat moment een nieuwwaarde van 7000 euro en is ook voor dat bedrag verzekerd. Van die 7000 euro zit een 2400 euro aan eigen risico. Dat betekent dat de gemeente in wezen 4400 euro terug heeft gekregen. Het beeld is dus niet geïndexeerd. En de terugkoop, of tenminste de terugplaatswaarde, zal dus hoger zijn vanwege alle prijsindexering en vanwege alle waardevermeerdering dan het beeld in 1991 was. Dat in eerste instantie. Natuurlijk kun je blijven verzekeren voor alle beelden, maar dat heeft natuurlijk ook een direct financieel plaatje. Er is ook gekeken naar de beveiliging en dat heeft meneer Van den Bunt gevraagd. Dat heeft hij al eerder gevraagd naar de beveiliging. We hebben ons licht erover opgestoken. Beveiliging kan op twee manieren. Op een elektronische manier Maar dat geeft niet alle... dan kun je het beeld achterhalen waar het ergens uit elkaar gehaald is. De tweede mogelijkheid is ook beelden die in ieder geval nieuw aangeschaft worden. Zodanig te beveiligen dat het niet makkelijk weg te zagen valt. Alle beelden van een beveiliging voorzien, dat zal een enorm bedrag gaan betekenen wat de gemeente Bloemendaal voor zijn beelden moet gaan uitgeven. Dus met nieuwe beelden en met nieuwe kunstwerken, en dat zal als de haan terugkomt zeker gebeuren, zal dat op een uitermate safe manier gebeuren. Maar om alle beelden nu te gaan voorzien van een extra versteviging in het apparaat, nou, die kosten hebben we in ieder geval bij benadering kunnen vernemen dat de gemeente Bloemendaal heel erg veel geld gaat kosten wat we op dit moment niet hebben. Of in ieder geval hier nog niet voor gereserveerd hebben. En als u zegt, wij vinden het wel heel erg belangrijk, dan zal daar ook een budget voor besteed moeten worden. En dan moeten we zeggen, maar dan betekent dat het voor de beelden hier in Bloemendaal een uitermate kostbare zaak wordt.
Ik heb wel een vraag nog. De beelden zijn niet geïndexeerd. Gaat u dat wel in de toekomst doen? Want u zegt wel, de verzekeringen worden gigantisch duur. Maar op deze manier doorgaan loopt de gemeente steeds een groot risico. En ik geloof niet dat dit beleid, zoals u zegt, nou, we wachten maar af tot er gestolen wordt. We gaan niet preventief optreden door beveiliging. Dat vind ik geen goed beleid.
Voorzitter, het is net bijna met een all-risk-verzekering en een WA-verzekering van een auto. Op een gegeven moment, wat maakt het nou duurder en wat maakt het nou goedkoper? Op het moment dat we een beeld hebben van indexering van de beelden, wel over welk bedrag het gaat, en de eventuele vernielingen of verdwijningen van een beeld, en daar dan het geld voor betalen, dat zul je tegen elkaar af moeten zetten.
Ja. Interruptie van mevrouw Jeltes, D66.
Ja, ik vind het ook ontzettend jammer als beelden worden gestolen en zo, maar... Ja, meneer Van der Bunt, die vraagt hier vaker naar. Dan denk ik, ja, als dat zo belangrijk is voor de VVD, dan moet de VVD ook met een voorstel komen en een budget daarbij. Want dan kunnen we wat mee, maar hier kunnen we verder niks mee.
Wij nemen hier nota van, dank u wel.
Kijk, dat is een mooi antwoord. Goed, we gaan verder met de rondvraag. Meneer Van der Bunt, ik maak het rijtje af. Heeft u nog andere punten van de rondvraag?
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb nog twee punten. Ik ben benieuwd naar de voortgang in het overleg van Stolpos, waar we nu staan. En daarna heb ik nog een vraag.
Eerst Stolpos maar. Meneer de Wetter.
Voorzitter, wij zijn uit elkaar gegaan met Stolpos om te zeggen van de twee onderwijsbureaus zullen met elkaar en een mediator komen tot een voorstel en in een gezamenlijke brief van de twee onderwijsbureaus de gemeentes op de hoogte brengen. Daar hebben we op dit moment nog geen bericht van ontvangen. En ik had het eerlijk gezegd ook niet verwacht.
Op dit punt of de volgende vraag?
Nee, ik wil hier... Wat verwacht u? Wanneer is er een termijn dat wij wel daar iets van gaan horen?
Voorzitter, daar kan ik niets over zeggen. Dat weet ik niet.
Dan de volgende vraag.
Ja, de voortgang van paswerk.
Voorzitter, u heeft, als het goed is, van mij een brief ontvangen. En dat heb ik u ook beloofd om in ieder geval aan goede informatievoorziening te doen. Een goede actieve informatie. En u heeft die brief ontvangen waar inderdaad en in staat hoe de voortgang is met paswerk. Als het gaat over de GR-wijziging, maar ook de andere zaken daarin worden daarin vermeld.
Het is een brief binnengekomen met griffie op 5 april, notitie in zaken actuele ontwikkelingen paswerk. Er staat bij de inkomensstukken. Moeten we even terug naar agendapunt om dit te agenderen of neemt u er eerst kennis van? Prima. Goed. Dank u wel. Gaan we verder met de rondvraag. Meneer Schuring, VVD. Wellicht. Dat is niet het geval. Mevrouw Jeltes, D66.
Ja, dank u wel. Een vraag van mevrouw Van der Burgt, die mij gevraagd heeft te stellen. In het collegeverslag van 2 april, daar staat dat de adviesraad kunst inmiddels is ingesteld. En mevrouw Van der Burgt vraagt zich af wanneer wij informatie krijgen over hoe die raad is samengesteld.
U krijgt deze week een brief. Ik heb de brief al gezien. En hij is rond en er staat ook de opdracht in de brief, de eerste opdracht om een advies te geven over Achter de Zuilen.
Ik zie dat u wilt reageren, mevrouw Jeltes. Dat is niet het geval. Neemt u mij niet kwalijk. Gaan we verder met de rondvraag. Mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid. Dat is niet het geval. Sluiten we punt 8 van de agenda af. En dan kunnen we beginnen aan de punten die te maken hebben met de meningsvorming. En dan punt 9, waarvoor onze gast ook aanwezig is. Het vaststellen van de basistarieven WMO. Hulp bij het huishouden. Even ter inleiding. Uw advies wordt gevraagd betreffende het vaststellen door de Raad van de basistarieven WMO. Over de hulp bij het huishouden. Dit voorstel wordt ook voorgelegd, dat wil ik er uitdrukkelijk even bij zetten, aan de andere raden die bij Rijk betrokken zijn, namelijk Haarlem, Haarlemmobiliteit en Spaarwoude, Heemstede en Zandvoort. En naast het voorstel treft hij bij de stukken een handzaam tarievenmodel aan, afkomstig van Haarlem, toegespitst op de functiewaarderingsschalen 10 en 15, en tot slot een op verzoek van de deelnemende gemeente uitgevoerde benchmark onder vergelijkbare gemeenten. Mevrouw Wolf?
Mag ik even een prealabele vraag? Los van het feit dat het geen handzaam overzichtje was. Maar kan de wethouder misschien aangeven, want dat ontgaat mij, wat nou eigenlijk de bedoeling is van dat basistarief, dat wij dat vaststellen? Want ik heb het idee van als een inschrijving komt, dan is het toch juist de bedoeling dat we niet van tevoren bekendmaken wat voor tarieven we willen. Dus misschien dat er iets meer verduidelijking zou voor mij in ieder geval handig zijn om te weten waar ik over praat dan.
Dat gaat de wethouder zo meteen doen. Ik wil even mijn inleiding afmaken. Dat voor de technische ondersteuning van de wethouder aanwezig is mevrouw Danielle Brinkman van Stichting Rijk. Er komt nu uw vraag aan de orde en die is samengevat. Is het wel handig dat wij dit doen? Nee, zeg het ook.
Ik wil gewoon weten, wat is nou eigenlijk de bedoeling van een basistarief? Ik ga ervan uit, kijk, we doen altijd heel erg geheimzinnig als het gaat om aanbestedingen. Dit gaat ook, volgens mij, is het begin van een aanbestedingsprocedure. Hoe kunnen wij dan nu de tarieven gaan vaststellen in een openbare vergadering?
Goed, een prealabele vraag. Meneer de wethouder.
Voorzitter, de reden waarom er een basistarief gevraagd wordt, heeft te maken met een nieuwe wet. En dat is de nieuwe wet op basistarieven huishoudelijke zorg. Met andere woorden, elke gemeente hier in Nederland is verplicht een minimumtarief aan te geven op basis waarvan een aanbesteding kan worden gestart. Dat betekent niet dat het minimumtarief ervoor zorgt dat het tarief is wat de huishoudelijke zorgorganisaties gaan gebruiken. Maar daaronder is niet mogelijk. Dus elke gemeente is verplicht volgens de nieuwe wet aan dat minimumtarief te voldoen.
Mag ik dan heel even aan gekoppeld, wat was het minimumtarief wat we hadden nu?
Voorzitter, wat wij hadden de vorige keer was, we hadden nog geen minimumtarief. We hebben toen een soort range gehad, een soort onderbasis, een onderkant en een bovenkant. Ik geloof dat wij, maar dat moet ik uit mijn hoofd zeggen, dat we ongeveer op het basistarief van €19 zaten en in het boventarief iets van 22,5.
Nee, ik bedoel, waarop is aanbesteed? Degene die gewonnen hebben, wat was het tarief?
Mag ik toch even ingrijpen? We zijn eigenlijk toch al bezig in de techniek van de zaak te duiken. Jawel, dat vind ik wel. En ik stel voor, u krijgt zo meteen het woord ook voor de eerste termijn. Dan kunt u die vragen meenemen, dat lijkt me ook logisch ook. En dan kan de wet er ook gebruik maken van de ondersteuning van de mevrouw Brinkman, die ook voor dit aspect aanwezig is. Ik vind het gewoon inhoudelijk bij de hele zaak horen. Mevrouw Wolf, mag ik u uitnodigen voor eerste termijn verder? Met gebruik maken voor wat u heeft
ingebracht. Zou u niet verbazen dat dan mijn eerste vraag is om te weten, wat zijn de tarieven geweest op basis waarvan de organisaties die de aanbesteding gewonnen hebben, de zaak gewonnen hebben? En dat vraag ik daarom, omdat, ik heb daar nog een koppeling aan over zo'n andere vraag, wat is het tarief wat VNG naar voren heeft gebracht voor alle drie de categorieën, want dat kon ik ook niet vinden. Het overzicht wat erbij zit, wat u zo handzaam vindt, daar snap ik dus helemaal niks van. Maar dat zal aan mij liggen. Dus daar wou ik het ook maar niet over hebben. Ik zit met iets anders. En waarom stel ik nu al die vragen? Na de aanbesteding, een aantal jaar geleden, is er nogal wat gebeurd. Er zijn mensen, de Viva Zorggroep heeft het volgens mij onder andere gewonnen. Daar zijn vele ontslagen geweest. Er is veel gedoe geweest in de thuiszorg. En een deel, en dat is niet alleen hier in de regio, maar ik denk in het hele land, een deel daarvan is een gevolg geweest, denk ik, maar dat zal ook mijn politieke kleur wel zijn, van de systematiek die er toen gehanteerd is. En met het idee van dat we allemaal zo laag mogelijk zouden moeten zitten. En ik wil eigenlijk weten voor de mensen van onze gemeente, die ermee te maken hebben, hoe zij nu eigenlijk denken over de thuiszorg, over de hulp die zij krijgen. Of het nou categorie 1, 2 of 3 is, dat maakt me niet zoveel uit. Gewoon de mensen, de inwoners van deze gemeente. Dus heb ik zitten denken van hoe zouden wij dat nou kunnen? Want wij kunnen als gemeenteraad wel zeggen, nou ja, ik ben natuurlijk ook voor zo laag mogelijk, kunnen we het niet naar €19 doen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En in de praktijk. Dus ik wil eigenlijk ook naar de andere fracties hier een voorstel doen om eens een keer als commissie samenleving bij elkaar te gaan zitten en mensen op te roepen om bij ons nou eens te komen vertellen. En dat hoeft niet per se voordat dit besluit genomen is bijvoorbeeld, maar wel voordat er een definitief besluit genomen wordt, hoe de thuiszorg in deze gemeente nou eigenlijk werkt. Ik weet dat wij hadden in het verleden een van onze leden, meneer Pechaar, Harry Pechaar, die bracht herhaaldelijk in de ledenvergaderingen in dat het zo ontzettend belangrijk was bijvoorbeeld voor mensen dat ze niet de ene dag de ene hulp kregen en de andere dag de andere hulp. Maar dat er gewoon een vaste hulp was. Nou, dat zijn dingen waar ik denk, dat vind ik ook een beetje een verantwoordelijkheid van ons als gemeenteraad en als commissie om te kijken van hoe gaat het nou eigenlijk. En misschien moeten we dan tot de conclusie komen dat het allemaal goed is zoals het hier staat. Maar we kunnen ook misschien zeggen van nou, we hebben een te laag tarief of er zijn te weinig kwaliteitseisen aangekoppeld of meer van dat soort dingen. Dat is eigenlijk het verhaal van de PvdA.
Ik dank u wel. Mevrouw Jeltes, D66.
Dank u wel. Ik sluit me graag aan bij dat verhaal. En het stelt mij in ieder geval een beetje gerust dat die 1968 duidelijk het minimumniveau is. Dat is, neem ik aan, ook gedaan om te voorkomen zoals dat vorige keer echt op heel lage niveaus werd ingeschreven. En daardoor die thuiszorgorganisaties soms ook failliet gingen. Dus dit is het minimumniveau. Dat betekent dat het ook kan zijn dat we meer gaan betalen per uur. Want wat ik belangrijk vind, ook naast dat er goede zorg geleverd moet worden voor onze inwoners, ik vind het ook belangrijk dat de zorgverleners een fatsoenlijk loon daarmee verdienen. En ik heb geen idee, die 1968, wat daar uiteindelijk voor netto inkomen voor de thuiszorgmedewerker aan overblijft. Maar er zit natuurlijk ook nog een winstmarge in. Dus dat moet in ieder geval, daar moet je fatsoenlijk in zijn, dat moet een fatsoenlijk loon zijn. En verder vind ik ook wel, dat is misschien nu niet aan de orde, dat we bij de aanbesteding niet alleen naar de laagste prijs, maar inderdaad ook naar de kwaliteit moeten kijken. En hoe we dat dan moeten vaststellen, dat weet ik op dit moment ook nog niet zo. Maar daar kunnen we misschien een keer over hebben.
Dank u wel, mevrouw Jeltes. De heer Van den Bunt, VVD.
Ja, ik heb nog een vraag. Het is duidelijk wat mijn voorgaande sprekers hebben gezegd. En daar kan ik me ook grotendeels van bij aansluiten. Ik heb nog wel een vraag over het tarief als iemand een persoonsgebonden budget in financiën krijgt, krijgen zij dan ook hetzelfde bedrag uitgekeerd dan in natura. Dus dit bedrag is in feite wat de zorgverlener dan wel de huishoudelijke hulp in de organisatie krijgt. Maar hoe zit dat als iemand een PGB krijgt via de CIZ? Wat?
Gaat u door, meneer Van den Bunt, alstublieft.
Ja, sorry, ik werd geïnterpreteerd via direct. Maar daar was ik even benieuwd naar hoe die thematiek daarin zit. En ik wil in, denk ik, toch de tweede termijn, toch ook naar aanleiding van dit onderwerp, toch nog wel vragen stellen over de toekomst van de hele WMO-regeling huishoudelijke hulp. Maar daar kom ik zo op terug.
Ik dank u wel. De heer Snakkers, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan mij op zich wel aansluiten bij de bijdrage van mevrouw Jeltes van D66. Ik zat alleen naar aanleiding van het verhaal van mevrouw Wolf te denken van natuurlijk zou het interessant zijn om rechtstreeks te vernemen van hoe zeg maar de thuiszorg wordt ervaren in deze gemeente. Maar ik meen ook dat het onderwerp huishoudelijke hulp of huishoudelijke zorg ook in het klanttevredenheidsonderzoek WMO voorkomt. En ik vraag mij af of we niet als we zeg maar het idee of het gaan hebben over de invulling van het idee van mevrouw Wolf, of we dan niet zeg maar heel erg hetzelfde gaan doen als met het klanttevredenheidsonderzoek WMO ook onderzocht wordt. Maar misschien dat er andere vragen leven die niet door het klanttevredenheidsonderzoek worden beantwoord. Dat hoor ik dan graag. Maar Ik had het idee dat we moeten opletten dat we niet dubbel werk gaan doen. Dank u wel.
Oké, dan gaan we over tot de beantwoording in eerste termijn door de wethouder.
Ja, voorzitter. Mevrouw Wolf vraagt, wat zijn nou de tarieven geweest in de vorige periode? Die kan ik hier niet zo rechtstreeks reproduceren. Ik weet wel dat de tarieven zijn die tussen de 19 en de 22 in die range hebben gelegen. Dat zijn verschillende tarieven die op zichzelf ook daar niet nader bekend zijn. Dat het een tarief is wat hoger is dan de 19,68 euro zoals het hier staat, dat mag algemeen aangenomen worden. Maar nogmaals, wij hebben de vorige keer dus niet met een minimumtarief wettelijk gewerkt, maar we hebben wel degelijk als gemeente gezegd, wij gaan niet onder dit tarief zitten. En dat heeft ervoor gezorgd dat de problemen die in veel gemeenten zijn ontstaan, ook van zorgorganisaties die het inderdaad dus niet hebben kunnen redden, dat we dat hebben zien voort te blijven door het al van een minimumtarief in de vorige periode uit te gaan. Maar het was niet wettelijk, het is iets wat we toen zelf hebben gesteld.
Maar die tweede kolom die daar staat, dus loonkostenberekening 2009 plus indexering, daar staat 21,18 euro. Die moet ik dus lezen, dat is het gemiddelde van de vorige aanbesteding voor categorie 1. En dan geïndexeerd. Dat betekent dat we dus nu 1,5 euro lager gaan zitten dan het geïndexeerde bedrag van de vorige keer.
Ja, ik denk dat je dat goed kunt lezen. Je kunt niet zeggen dat het dus voor alle 6 organisaties 21,18 euro was. Dat waren 6 verschillende bedragen ervan. Maar hier wordt heel duidelijk dus via de benchmark een minimumbedrag neergezet. Waarin niet onder geboden of niet onder aanbesteed kan worden. Wij gaan ervan uit dat we het bedrag wat we op dit moment betalen ook een redelijke indicatie is voor de nieuwe aanbestedingen voor de periode tot eind 2014. Ja.
Nou, ik snap niet helemaal wat de wethouder zegt. Want als de wethouder zegt, wij gaan ervan uit dat het bedrag wat we nu betalen een redelijke indicatie is, dan moet hij op 21,18 euro gaan zitten. Want dat is datgene wat we nu betalen. Maar, en die 1968 is 1,5 euro lager dan 21,18 euro.
Voorzitter, daardoor is inderdaad gekozen via de benchmark om het gemiddelde te nemen van alle Nederlandse gemeenten, om inderdaad toch een ondertarief te nemen en te voldoen aan de wet, maar ook met de open blik om te zeggen, wij gaan met alle organisaties die willen aanbesteden, of tenminste wij gaan aanbesteden, die van de aanbesteding gebruik maken, tot een goed tarief te komen.
Mevrouw Wolf.
Mag ik dan, ja, want de wethouder zegt, een gemiddelde van alle gemeenten in Nederland. Nou, er zijn veel meer gemeenten in Nederland. En dan die hier, die 19 blokken, zeg maar, van gemeenten die hier zijn opgenomen. Dus als we dan in die systematiek gaan duiken, wat ik eigenlijk helemaal niet wil, dan wil ik eigenlijk wel weten van wat is er met de rest van de gemeente gebeurd.
Voorzitter, mag ik dan mevrouw Brinkman even vragen? Want mevrouw Brinkman is van Bureau Rijk. Bureau Rijk heeft samen met het inkoopbureau van Haarlem deze benchmark uitgevoerd. En wellicht kan zij u daar het een en ander van vertellen. Voorzitter, mag ik het?
Ik nodig u uit, mevrouw Brinkman. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad een gedeelte van Nederland genomen, maar voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. En daarbuiten nog wat andere steden, gemeentes. En die hebben allemaal het basistarief al vastgesteld. Wat al uitgelegd is dat dat een nieuwe wet is en dat je dat eerst moet vaststellen en daarna mag je pas een aanbesteding doen, waar weer verschillende vormen van zijn. En daar is dus een gemiddelde van genomen en dat is dus 19,68 euro. Dus dat is niet wat men betaalt in die betreffende gemeentes. Het is dus het gemiddelde van het basistarief zoals hun dat hebben vastgesteld.
Even, want Tilburg, Culemborg, Barneveld, Nijmegen, Drimmelen. Dat is allemaal weinig Noord- en Zuid-Holland. Alkmaar uit Horen dan weer wel. Ik bedoel, dat is mijn taak hier denk ik als gemeenteraadslid om enigszins wantrouwend te zijn. Ik vind het lastig zeggen, ik als PvdA'er vind ik het heel erg moeilijk om een tarief te nemen wat anderhalve euro zit onder een geïndexeerd tarief wat we nu hebben, wetende datgene wat de afgelopen jaren is gebeurd in de thuiszorg en een benchmark te krijgen waarvan ik niet weet waarom gekozen is voor deze gemeentes en niet voor andere gemeentes.
Dat is een politiek standpunt, dus geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, het is het basistarief wat wij daarin hebben en het is de systematiek waarvoor gekozen is. En ik denk als u zegt van wij zijn het met die systematiek niet eens of met dit basistarief niet eens, dan moet u dat doorgeven. Maar wij hebben op dit moment op basis van de benchmark de keuze gemaakt om tot het minimumtarief te komen. Wat niet wil zeggen dat het tarief gaat worden voor de huishoudelijke zorg, maar het betekent wel dat het in ieder geval een indicatie is dat daar niet onder aanbesteed kan worden.
We waren bezig met de beantwoording in eerste termijn. Ik zie ook een interruptie van de heer Snakkers. Op dit punt, we hebben het over het lage basistarief. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, want ik kan me de vraag van mevrouw Wolf wel ergens voorstellen. Want voor wat betreft tarief 1, noem het maar even, wordt dan aangesloten bij de benchmark. Maar als we kijken naar huishoudelijke hulp 2, wordt niet zeg maar aangesloten bij de benchmark, maar wordt aangesloten op kolom 2 en geïndexeerde. Ben ik even kwijt wat erboven staat. In ieder geval, dan wordt er wel een hoger tarief zeg maar gevolgd. En dat doet bij mij dan inderdaad wel de vraag rijzen van waarom onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudelijke hulp of tarief voor huishoudelijke hulp 1 en tarief voor huishoudelijke hulp 2.
Lijkt me helder, meneer de wethouder.
Voorzitter, in de benchmark zijn, ik zit twee voor te lezen hoor, maar er zijn onvoldoende gemeenten gevonden waarvan uit een benchmark op te maken valt die een splitsing hebben tussen categorie 2 en categorie 3. Met andere woorden, de benchmark was niet mogelijk voor categorie 2 en categorie 3. En dat is de reden waarom gekozen is voor deze loonkostenberekening 2009 plus indexering.
Ja, dat begrijp ik, dat heb ik ook gelezen. Maar voor huishoudelijke hulp 3 wordt ook nog een apart tarief in rekening gebracht. En dan blijft toch voor mij nog de vraag staan van waarom voor de ene categorie de benchmark wordt gevolgd, voor de andere zeg maar de geïndexeerde loon, het geïndexeerde loon. En voor categorie 3 nog weer een apart tarief wordt gehanteerd. Dus mij is nog niet helemaal duidelijk de keuze die gemaakt is.
En op dit punt wilde ook mevrouw Wolf nog even inspringen. Kunnen we dat meenemen?
Ja, dat onderscheid dat er niet gemaakt kan worden tussen categorie 2 en categorie 3, dat geloof ik dan wel, maar dan doe je het toch niet. Dan maak je toch geen onderscheid tussen 2 en 3. Maar kan je het dan wel benchmarken?
De wethouder.
Je moet een onderscheid maken tussen 2 en 3, omdat het over een andere type van zorg gaat, er meer uren gaat, met andere, andere mensen die dat betreft. Als er een benchmark was te maken geweest tussen met 2 en 3, dan was die hierin ook toegepast. En dat is de reden waarom dat hier niet is toegepast.
Mevrouw Jelte, D66.
Ja, het verbaast me toch ook wel een beetje waarom niet gewoon die 2118 is genomen. Want het verschil wat je nu hebt tussen categorie 1 en 2, dat is 4 euro. Terwijl tussen 2 en 3 is het maar 2 euro. Dus het zou veel logischer zijn om voor categorie 1 vanuit die 2118 te werken.
Ja, voorzitter. Ik neem kennis van uw standpunt. En de keuze is gemaakt bij de 5 gemeenten en Bureau Rijk en door het inkoopbureau Haarlem om te kiezen voor een benchmark bij categorie 1. En bij categorie 2 was dat niet mogelijk en is daardoor gekozen op een andere systematiek.
Ja, u zegt de keuze is gemaakt, maar daar was u toch ook bij. Wat heeft u bewogen om tot deze keuze te komen?
Het advies van Bureau Rijk en het inkoopbureau van Haarlem.
Maar het is toch niet zo dat wij overal voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten? Het is toch zo dat wij voor onze burgers een soort dienstverlening willen waar men gelukkig van wordt? Het is al erg genoeg bij wijze van spreken als je de thuiszorg hulp nodig hebt. En fijn dat het bestaat. En u heeft volstrekt geen politiek verhaal. U heeft een verhaal over van bij Bureau Rijk is het voor, hebben ze ervoor gekozen om en het was niet mogelijk om. Terwijl ik denk van, zeg dan gewoon van wij vinden eigenlijk dat het zo dat het voor €19,68 wel moet kunnen. En waar u dat dan op baseert, is mij volstrekt onduidelijk. Maar dat is wel een keuze die u gemaakt heeft. En dan denk ik van, dan wil ik wel heel graag dat u daar een politiek verhaal over houdt. Waarom er niet gekozen is voor €21,18, maar waarom u dus heel bewust anderhalve euro lager gaat zitten dan wat nu het tarief is. Wetende wat voor ellende de afgelopen jaren over de thuiszorg is heen gekomen en de mensen die daar werken.
Ik wil ook de heer Snakkers even aanvullend, die gaf dat aan. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ja, horende komen bij mij allemaal vragen en ideeën op. En waar ik nou zeg maar naar aanleiding van deze gedachtenwisseling eigenlijk behoefte aan zou hebben, is dat helder zeg maar op schrift wordt gesteld wat de consequenties zijn, financiële consequenties zijn, van zowel zeg maar het volgen van de benchmark van €19,68 als het volgen van geïndexeerde tarief. En ik kan mij voorstellen dat ook in het licht van de op ons afkomende bezuinigingen wellicht tot deze keuze is gekomen. Als dat zo is, dan denk ik dat het ook goed is om dat te melden. Als het niet zo is, denk ik ook dat het goed is om dat te melden. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat inderdaad mevrouw Wolf terecht vraagt, maak nou eens duidelijk van wat nou de motivatie is geweest hiervoor. En ja, het volgen van het advies van Stichting Rijk, dat is natuurlijk een argument. Maar ik mag hopen dat er toch ook nog wat andere ideeën zijn geweest dan alleen maar zeg maar afgaan op het advies van Stichting Rijk. Dank u wel.
Naar aanleiding van de betogen, onder andere van mevrouw Wolf, ook mevrouw Jeltes, D66, doet u een voorstel en tegelijkertijd een verzoek aan de wethouder. Ik kijk even naar de gehele commissie of dit verzoek gedeeld wordt. Ik zie alleen maar instemming. De vraag aan de wethouder is of dit nog voor de aanstaande raad zou kunnen worden geleverd. Meneer de wethouder.
Voorzitter, ik zou dan het plezier vinden om nog even precies geformuleerd te hebben wat u nu op dit moment van mij verwacht, maar dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb u gesteld dat deze €19,68 voor ons de ondergrens is waar huishoudelijke zorg in mogelijk is. We zullen aanbieders krijgen in de aanbesteding die mogelijkerwijs boven het minimumtarief zullen komen. En ik denk dat de huishoudelijke zorg daarin uitstekend geregeld kan worden. Er zit niet een bezuinigingsmaatregel bij. Er zit hier de opvatting bij dat voor €19,68 het minimumtarief de huishoudelijke zorg goed uitgevoerd kan worden.
Dat zit...
Er zijn drie reacties. Ik begin vooraan en dan kom ik bij u en dan kom ik bij de heer Van der Bent. Mevrouw Wolf.
Kijk, de vraag is natuurlijk of er een bezuiniging zit, kunnen we alleen maar zien als we de gegevens krijgen waarom de heer Snakkers heeft gevraagd. Maar als u nu anderhalve euro lager gaat zitten dan de vorige keer, dan het geïndexeerde van de vorige keer, dan zit er natuurlijk een bezuiniging in. En als u zegt van ze zullen misschien wel hoger gaan zitten dan het basistarief, het kan toch niet zijn dat wij het sociale beleid afhankelijk maken van degene die mee gaan doen aan de aanbesteding. Ik denk dat het basistarief is volgens mij dan in de wet gekomen van dat is een bedrag dat minimaal betaald moet worden om het nog op verantwoord mensen in dienst te kunnen nemen en op verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen hebben. En ik denk dat je dus anderhalve euro hoger moet gaan zitten dan als je daar rekening mee houdt.
Ik neem even de andere interrupties ook mee, als u het goed vindt. Mevrouw Jelter, D66, en dan de heer Van der Bent.
Ja, nou ja, ik begrijp ook niet als u zegt van we betalen nu 21,18 en we gaan terug naar 1968, maar we bezuinigen niet. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal.
Ja, en dan de heer Van der Bunt op dit onderdeel.
Ja, de wethouder heeft aangegeven dat dit de ondergrens is, maar dat het daar niet per se bij hoeft worden aanbesteed. En ik denk dat dat dan ook een handvat is om te kijken hoe we hiermee verder omgaan. En ik denk dat we de wethouder hier een beetje de ruimte moeten geven.
Het woord nog even terug naar mevrouw Jeltes.
Nou, ik dacht dat ik de wethouder net hoorde zeggen dat hij denkt dat voor 1968 het gedaan kan worden.
Ja, dat is nu hoe we het aan de wethouder.
Maar voorzitter, dat wil niet betekenen dat de aanbesteding voor 1968 gaat gebeuren. Dat betekent dat het een reële aanbesteding zal worden van mensen die dit als ondergrens zien, maar hun eigen bedragen daarvoor stellen. En dat is de ervaring die wij tot nu toe in alle aanbestedingen van de huishoudelijke zorg nog hebben gehad.
De heer Snak, CDA, interruptie van de wethouder.
Ja, ik kan me voorstellen dat wethouder dat zegt. Maar dat roept bij mij dan toch ook de vraag op van hoe gaat de wethouder daar dan voor zorgen dat we uitkomen op een, of dat uitgekomen wordt op een tarief dat hoger is dan die 1968. Want dat is dan toch denk ik ook het streven van de wethouder, het college. Of wat is het doel van het college?
Voorzitter, er is niet veel meer doel dan het voldoen aan de wet. De wet die stelt, je moet een ondergrens daarbij stellen. En we gaan met een reële manier de aanbesteding tegemoet. Dat houdt in dat wij niet zeggen, je mag meedoen als je op €19,68 gaat zitten. Maar het betekent wel dat wanneer je daaronder biedt, dat je inderdaad daar niet in mee kunt doen. Met andere woorden, de benchmark is puur bedoeld als een absoluut ondergrens waaronder we geen aanbesteden, of tenminste geen partijen accepteren.
Laatste punt op dit punt of van...
Ja, nou, kijk, de wethouder heeft het steeds over de benchmark zegt dit en de benchmark zegt dat. En nou heb ik ook enig verstand van benchmarken. En ik kan hier op geen enkele manier uitzien waarom nou juist bijvoorbeeld voor deze gemeentes is gekozen. De opmerking dat het Noord- en Zuid-Holland betreft, denk ik nou is ook interessant. Maar hoeveel vergelijkbare gemeentes zijn er met bijvoorbeeld Bloemendaal in Noord-Holland? Je had het net zo goed kunnen kiezen alleen maar voor Wassenaar. Of alleen maar voor de regio rondom Wassenaar, alhoewel je dan Den Haag nog erbij hebt. Maar het is volstrekt niet inzichtelijk voor ons waarom nou juist deze gemeenten ervoor gekozen zijn, waar bijvoorbeeld Roermond erbij zit of de Ronde Venen. En daar komt een bedrag uit waar we dus geen enkel zicht op hebben of dat nou wel reëel is. En de twee andere bedragen, daar kiest u gewoon voor de VNG-lijn. Kies dan hier ook gewoon voor de VNG-lijn.
Ik wil proberen langzamerhand tot een afronding van dit specifieke aspect te komen. Dus ik neem graag even de interrupties nog mee die er nog zijn. Meneer Van den Bunt, VVD.
Ja, ik denk dat hier ook een stukje marktwerking in werking gaat treden. Ja, dat gaat inderdaad om mensen. Maar als je dan misschien in 2009 kijkt dat er een aanbesteding is geweest, wellicht, ik weet het niet, zonder een ondergrens. En er is op dit bedrag uitgekomen. Ik neem aan dat er gewoon kan worden ingeschreven op een bepaald... om het te krijgen tegen een bepaald bedrag. En als alle organisaties het niet voor dit bedrag kunnen doen en allemaal hoger uitkomen, ja, dan zal het hoger zijn. Maar het is ook een bepaalde veiligheid dat er een ondergrens is vastgesteld. Ik zie hier gewoon nog een beetje gezonde marktwerking.
Mag ik heel even op meneer Van den Bunt ingaan?
Ik zag ook even een reactie van de heer Snakkers, als ik goed heb, of niet, vergis ik mij. Op dit punt was dat namelijk, dan kom ik weer bij u terug.
Ja,
en dan wil ik afronden trouwens.
Ja, ik kan me voorstellen. De wethouder vroeg net zo van wat houdt het verzoek nou precies in? Ik zou behoefte eraan hebben om zeg maar doorgerekend te krijgen wat zeg maar het betekent als we het tarief 19. Stel dat het tarief 1968 gehanteerd zou worden. En stel dat het hogere tarief gehanteerd zou worden. Wat betekent dat dan financieel? Ja, financieel voor de gemeente? Of maakt het voor de gemeente ook helemaal niet uit van wat we doen? Ik zou denken van wel, maar ook dat wordt uit dit voorstel niet helder.
Mevrouw Wolf, nog de aanvulling hiervan.
Nou ja, ik heb het idee dat de heer Van den Bunt het krant niet de afgelopen jaar gelezen heeft. Want er heeft ook regelmatig hebben daar berichten in gestaan over hele organisaties die failliet gegaan zijn. Mensen die ontslagen moesten worden. In Amsterdam is het één grote puinzooi geworden. Er is een hele organisatie is opgekocht en is door een andere organisatie moest het werk worden voortgezet. Allemaal omdat ze dus zo laag mogelijk gingen zitten om maar de aanbesteding te winnen. Daardoor is in de Kamer besloten om een minimaal tarief erin te zetten, het basistarief. Dus dat is op zich wel een mooie stap. Maar dan moeten wij nog de garantie hebben dat wij, als wij dat basistarief gaan hanteren, dat het daar dus ook fatsoenlijk mee kan gebeuren. En die garantie krijgen we hier dus niet. Want het enige wat er wordt gezegd is, we hebben een benchmark gedaan met weet ik veel welke gemeentes.
Ja, je hebt natuurlijk een beetje behoefte aan een nabrander, maar ik begrijp het. Of een korte reactie dan, ga ik echt
af. Ik hou het kort, meneer de voorzitter. Ja, dank u wel dat ik de PvdA denk dat ik niet de krant lees. Maar ik lees ook inderdaad wel de krant. En ik kijk ook goed naar de berichtgeving van de ministeries op dit punt. En als u die opmerking maakt dat die zorginstellingen zo goedkoop inkopen. Ja, dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van die zorginstellingen die zorgen aanbieden om zo goedkoop aan te bieden. Dan zijn zij verkeerd bezig en zij verpesten de markt. En dat is niet aan de gemeente om daarin te treden, hoor.
Goed, hiermee gaan we het beëindigen. Maar even kijken, de wethouder was bezig, even technisch voor het gesprek zijnde met de beantwoording in eerste termijn. Toen ging het over het basistarief, daar heeft hij uitspraak over gedaan. Dat is wat mij betreft... Is dat helder? We kunnen er een tweede termijn kunnen daarop terugkomen, maar ik wil eerst de wet verzoeken voor te gaan met de beantwoording in eerste termijn. Als u dat nog ergens kunt vinden. Waarschijnlijk wel.
Voorzitter, we hebben het gesproken over de ondergrenzende gevaren ervan. En we hebben daar voorbeelden van hoe het is als zorgaanbieders onder de ondergrens komen en inderdaad in de problemen zijn gekomen. Daar maakte mevrouw Wolf nog eventjes de opmerking over, of de suggestie deed zij, van het zou goed zijn om ze ook eens met mensen gaan praten die inderdaad ook met de WMO de huishoudelijke hulp ervaren. Wij hebben inderdaad de klantentevredenheidsonderzoek, en dan zei de heer Snakkers inderdaad ook terecht. Daar staan inderdaad ook dat jaarlijks de cijfers in hoe mensen de huishoudelijke hulp ervaren. En die zijn op zichzelf best heel goed. Dus met andere woorden, het lijkt me natuurlijk altijd vanuit een soort interest die u heeft, goed om met mensen daarover te praten, want dat is uw taak ook, denk ik, voor een heel groot gedeelte. Maar u kunt de cijfers uit het WMO-klanttevredenheidsonderzoek halen. De vaste hulp is hier natuurlijk heel erg belangrijk in en ik denk dat is een van de meest bepalende criteria of mensen het al dan niet goed waarderen, de huishoudelijke zorg. We gaan weer naar die benchmark. Mevrouw Jeltes vroeg, betekent dat 1968, gaan we dan meer betalen? De verwachting is dat de aanbesteding inderdaad hoger uit zal komen dan 1968. Maar die discussie gaan we nu niet weer met elkaar voeren. Meneer Van der Bunt vraagt van, als nou PGB en Natura, is dat met elkaar vergelijkbaar? Ja, dat is met elkaar vergelijkbaar. Die bedragen die we of in natura betalen, dus aan de zorgaanbieders, of dat mensen een persoonsgebonden budget krijgen waarvanuit ze zelf hun zorg gaan inkomen, dat is mogelijk. Wel is het zo dat er ook in de bezuiniging, en daar heeft u, dat, misschien herinnert u zich dat nog, ook gekeken is dat er wel degelijk, wanneer mensen direct gebruik maken van hun familie of andere zaken, daar wel degelijk ook een korting in hun PGB kunnen krijgen.
Inderdaad, want u zegt nu iets tweeledig, heb ik het idee. Ik heb het nagevraagd bij het zorgloket in Bloemendaal. En dan blijkt als je het in geld, in financiën krijgt, dat het een lager bedrag is dan dat je het in natura krijgt, zoals u het berekent.
De zorg die je ervoor in kunt kopen, of je het particulier doet, of dat je het via zorg in natura doet, moet op het exact aantal uren uitkomen. Als een PGB inderdaad een voordeliger manier is, maar dat veroorzaakt zou kunnen worden doordat bijvoorbeeld de zorg goedkoper ingekocht wordt, dan neemt ook, en dat heeft ook in onze bezuinigingsvoorstellen gestaan, hoe gaan we om met de WMO, betekent ook een lager tarief voor de PGB.
Dan zijn we toe aan de tweede termijn voor de commissie. We waren begonnen de eerste termijn bij mevrouw Wolf. En ik wou, als u het goed vindt, dezelfde volgorde aanhouden. Mevrouw Wolf, gaat u gang. Tweede termijn.
Ik heb geen behoefte aan de tweede termijn. Ik kan wel het advies geven.
We gaan even... Oh, prima, doe maar vast.
Wij zullen het zal een bespreekpunt zijn wat ons betreft. Mm-hmm. En ik denk dat wij met een amendement zullen komen om het tarief te zetten op €21,18.
Okay. Mag ik meteen van de gelegenheid gebruik maken het u allemaal te vragen tot een advies te formuleren? Mevrouw Jeltes, D66.
Ik vind ook dat het een bespreekpunt moet worden en ik bespreek het nog in de fractie hoe we daar verder mee omgaan.
Meneer Van den Bunt, VVD.
Ja, ik heb ook aangekondigd dat ik naar aanleiding van nog iets wilde opmerken. We kijken nu naar de landelijke berichtgeving, hoe het in de toekomst gaat worden. En er bereiken natuurlijk ons berichten dat in 2015 nog maar 25% van het budget huishoudelijke zorg naar de gemeentes toekomt. Dat betekent in ons geval grofweg tussen 1,2 en 1,4 miljoen wat het nu is. En er zijn wat meevallers, heb ik begrepen, dit jaar. En de inkomensafhankelijke bijdrage gaat vanaf 2014 gelden. Dus er komt iets meer geld binnen. Maar daartegenover gaat er gigantisch veel geld uit in 2015. Dus we gaan eerst zeg maar tussen 300.000 en 350.000 euro krijgen wij nog voor de huishoudelijke zorg. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. En dat gaat ook een hele veel schrijnende gevallen geven. En dan gaat het inderdaad nu over mensenwerk waar ik het over heb. Er gaan mensen gewoon in problemen komen in die hulp echt behoeven. Ik denk dat we het college echt moeten vragen om dit zo snel mogelijk te agenderen als er meer berichtgeving over is en besluitvorming vanuit Den Haag. En wat de visie dan is van het college nu en in de toekomst om dit probleem op te vangen.
Dank u wel, meneer Snakker, CDA.
Nou, wat CDA betreft wordt dit onderwerp ook een bespreekpunt. En inderdaad, ik wil het ook nog met mijn fractie bespreken. En dan wil ik ook nog wel even kort reageren op het verzoek wat zojuist door de heer Van den Bunt is gedaan. Ik denk dat het inderdaad heel goed is dat het college op enig moment met een visie komt van hoe zij denkt dat het de komende jaren zou moeten. Aan de andere kant kan dat ook, denk ik, pas op het moment dat er meer bekend is vanuit Den Haag. En ik weet niet wanneer dat is en wellicht dat de wethouder daar iets meer zicht op heeft en ook kan aangeven wanneer hij denkt dat het college met een visie zou kunnen komen, zodat de commissie daarover kan spreken. Dank u wel.
Ja, mag ik nog even terugkomen op uw bijdrage? Want u had in eerste termijn had u het verzoek aan de wethouder om met een onderbouwing te komen van waarom dit bedrag voor categorie 1?
Ja, dat blijft nog steeds overeind staan. En ik zou heel graag inzicht hebben in het verschil in financiële consequenties tussen zeg maar, het bedrag uit de benchmark en het geïndexeerde bedrag. Wat dat nou voor consequenties heeft financieel gezien, of daar nou verschillen zijn of niet.
Helder. Mag ik ook liever terug naar de heer Van den Bunt, VVD. Uw advies? Een bespreekpunt, inderdaad. Daarmee kunnen we wat de commissie betreft de tweede termijn afronden. Wethouder nog voor een reactie hierop.
Ja, voorzitter. Ik denk dat het inzicht in de financiële consequenties waar de heer Snakkers naar vraagt, dat we dat u gaan proberen te geven. Dat we dat u gaan geven, dat één. Tweede, ik wacht het amendement af. Van wie? Van de Partij van de Arbeid of van anderen. Als men zegt van wij hebben daar een andere mening over. Ik zou toch die financiële consequenties daar wel gaarne in willen betrekken. Maar dat komt ongetwijfeld in het bespreekpunt wat we met elkaar hebben. De zorgen die de heer Van den Bunt uitspreekt over de reductie van huishoudelijke zorg is ook een zorg die we als gemeente hebben. Het is dat wordt landelijk gedragen. Daar zijn we niet alleen met onze gemeente mee bezig. Want hoe moeten we inderdaad hier verder mee door? De redenering is vrij simpel vanuit overheidswegen. Van wanneer we naar 25% gaan, zal er meer mantelzorg moeten komen. En zal er dus op een andere wijze huishoudelijke zorg moeten komen. Of mensen moeten het zelf gaan betalen daarin. Wij denken dat het een heel ernstige maatregel is. Wij willen u ook voortdurend op de hoogte houden van datgene wat er op dit moment aan nieuws kenbaar is. Waarbij wij ook een visie willen gaan geven op het moment dat wij ook de contouren duidelijk hebben van de AWBZ, WMO en of deze maatregel als zodanig ook en op welke deze uitgevoerd gaat worden. Wij zullen in de volgende commissievergadering, nee, voor de volgende commissievergadering een notitie u toesturen. Die kunt u bespreken als u daar dat wilt. Dan heeft u in ieder geval een goede tussenstand van zaken. Maar wij willen u daarna ook maandelijks voor elke commissievergadering een overzicht geven van over alle drie de decentralisaties en de ontwikkelingen daarin. En ik kan me niet anders voorstellen dat deze huishoudelijke zorg daar een hele belangrijke factor in is. En ik denk als we dat als een het kan mededelingen van het college zijn, maar we kunnen het op een andere manier ook bespreken. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar daarover van gedachten te wisselen, hoe we dat oppakken. Wanneer we precies die contouren weten van de AWBZ-WMO, dat is op dit moment nog niet bekend. We hopen dat dat nu binnen een maand of twee er is. De contourennota van de participatiewet, zeg ik dat goed? Van de participatiewet die hebben we wel, van de jeugdzorg ook, maar van de AWBZ-WMO hebben we op dit moment nog niet. Omdat er ook in Den Haag nog erg veel discussie over is van hoe dit een vorm moet gaan krijgen. Maar ik denk dat het daarom zo goed is. U wordt maandelijks op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen. En dat geeft zeker aanleiding tot discussie waar ik naast het feit dat wij als college u een visie geven, maar ook uw inbreng heel erg gewaardeerd wordt.
Ik dank u wel. We krijgen een notitie en het wordt bespreekpunt, wordt het voor de raad aanstaande in deze maand. Mevrouw Brinkman, het was ons een waar genoegen. Hartelijk welkom in de commissie samenleving, zou ik zeggen. En wel thuis. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Wij gaan meteen door naar punt 10 van de agenda. We zijn even aan het klikken. Het gaat over de verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Bloemendaal. Ook inderdaad een meningvorming. Per 1 januari, 8e commissie 2013, heeft er een ingrijpende wijziging plaatsgevonden van de WKO. Voluit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De kostenverstrekking gaat in zijn geheel naar de Belastingdienst. In centralisatie dus in plaats van de actuele decentralisatiegolf. Maar goed, overblijft de kostenverstrekking voor opvang van kinderen met een sociaal medische indicatie. Dit blijft wel bij de gemeente. Die hiervoor moet in nieuwe verordening worden vastgesteld. Een raadvoorstel ontwerpverordening vindt u bij de stukken waarover nu uw advies wordt gevraagd. Het woord is aan de commissie. Ik wil heel graag nu beginnen aan de andere kant. Meneer Snakkers, ik weet niet of u er aan toe bent om de spits af te bijten. Het spits af te bijten.
Ja hoor, dat ben ik wel. Op zich heb ik niet zo heel veel vragen of opmerkingen over het voorstel. Het valt mij alleen op dat de uitgaven van jaar tot jaar verschillen. En dat nu voor dit jaar een hoger bedrag gereserveerd is wordt dan in voorgaande jaren. Die 21.000 euro. En ik vroeg mij af, er wordt dan opgemerkt, de uitgaven kunnen gedekt worden uit het beschikbare budget van 21.000 euro in de meerjarenbegroting 2013 tot 2016. Wat betekent dat? Betekent dat dan 21.000 elk jaar of 21.000 alleen voor 2013 in de volgende jaren? Hoe gaat het dan verder? En het lijkt er ook een beetje op dat het budget afhankelijk wordt gemaakt van de vraag hiernaar. En is dat correct of hoe wordt het budget opgebouwd? Hoe is het bedrag samengesteld? Dank u wel.
Ik dank u. De heer Schuring, VVD.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen ook kort zijn. We hebben maar een enkele opmerking, twee opmerkingen. De aanleiding om de verordening op te stellen, de wettelijke wijzigingen is helemaal duidelijk en de verordening is ook duidelijk. Maar de brief en de verordening geeft een kleine vraag. Op pagina 2 van de aanbiedingsbrief staat de volgende voorstellen tot wijziging worden gedaan voor de doelgroep bij punt 2. Een indicatie wordt afgegeven voor maximaal 3 tot 6 maanden. Bij noodzaak tot verlenging wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Dat is duidelijk, het kan stapsgewijs. Dan kijk ik naar de vastgestelde verordening, voorgelegde verordening, artikel 4. En lid 2, daar staat, de vergoeding wordt verleend voor de periode van maximaal 6 maanden. Dat klinkt nogal definitief en dat wekt de indruk dat datgene wat in het beleidsvoornemen staat, namelijk er bestaat de mogelijkheid om te verlengen naar 6 maanden, niet kan, want hier staat maximaal 6 maanden en daarna is het over en sluiten. Dit lijkt me een tegenspraak en ik vraag me af of het gewenst is dat wij in de raadsvergadering een minimaal amendementje maken waarin komt te staan, wordt verleend voor maximaal 6 maanden, verlenging is mogelijk of iets in die geest. En daar wil ik graag het advies van de wethouder over. Dank u.
Ik dank u. Mevrouw Jeltes, D66.
Dank u wel. Ja, ik heb daar ook niet zoveel over op te merken. Het enige is, als ik kijk in de verordening en ik zie de aanvraagprocedure en de informatie die allemaal verstrekt moet worden, ik ga ervan uit dat als het Centrum voor Jeugd en Gezin de indicatie geeft, dat ook die ouders dan begeleiding krijgen bij de aanvragen, alle informatie die ze moeten verstrekken, zodat daar geen problemen ontstaan.
Mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid.
Ja, ik denk eigenlijk dat ik het niet goed lees dan allemaal, als iedereen daar zo over denkt. Want dit gaat over het geven van een vergoeding aan ouders voor opvang van een kind wat een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft. Sorry? Of de ouders? Nee, het kind.
Oh.
Oké. Maar als een kind, of de ouders, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, dan is het over het algemeen volgens mij een situatie die niet binnen 6 maanden is opgelost. Als het überhaupt ooit wordt opgelost. Dus waarom kiezen wij hier nu voor 6 maanden? Als ik kijk naar die doelgroep die daaronder staat, de volgende voorstellen voor de doelgroep, dan zegt ze, zullen de sociaal-medische indicatie wordt gesteld door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze zullen hiermee meer mogelijkheden hebben om te sturen binnen een gezin en met een gezinsplan te werken aan oplossingen voor de problematiek. Ik heb het idee dat hier een soort, misschien ben ik daar te gevoelig voor. Kijk, als iemand een gehandicapt kind heeft en er is een opvang nodig, dan denk ik dat je als gemeente het maximale moet doen binnen je verantwoordelijkheden als gemeente om te zorgen dat dat gebeurt. En zoals ik dit allemaal lees, gaan we daar heel minimalistisch mee om. En ook de opmerking bijvoorbeeld voor wie opvang nodig heeft en waarbij je ook gebruik moet maken van peuterspeelzaal, nou dat vind ik heel mooi, familie en kennissen. Het is toch zo dat wij als beleid hebben dat burgers zoveel mogelijk als individuen en benaderd moeten worden als zelfstandige individuen. En dat als het dat mantelzorg is heel mooi en als mensen voor elkaar willen zorgen is het ook heel mooi. Maar dat wij daar toch de regeling niet op gaan inrichten. Dus ik vind eigenlijk dat dit een beetje een... maar tenzij ik het helemaal fout lees hoor, dat dit een beetje een minimalistische manier is van het inrichten van een verordening, waarbij volgens mij gewoon had moeten staan, ook die grens van 0 tot 7 lijkt mij niet een grens die we, maar misschien moeten we die hanteren, maar ook is wat mij betreft ook discutabel. We moeten een vergoeding geven om te zorgen dat mensen, ouders of kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking op een optimale manier in het leven kunnen staan. Zoiets. En dat je daarop gebaseerd een verordening maakt. Dus ik snap niet helemaal wat hier gebeurt.
Ik dank u wel. Meneer de Wetter, bent u toe een beantwoording of wilt u eerst even overleg met de ambtenaar? Stilte.
Nou, het is zo'n interessante vraag. Dus ik zit gewoon eventjes even goed te verzinnen van... Al uw vragen zijn interessant, sorry. Maar het is inderdaad natuurlijk... Het gaat heel diep naar de filosofie van de regelgeving en zo. Datgene wat hier bedoeld is. En daarom zit ik daar gewoon over na te denken. Maar dat geeft niet. Nee, ik ga gelijk door. Ik hoop gewoon dat ik u voldoende kan antwoord geven. Waar het hier om gaat in eerste instantie, en zo staat dat denk ik hier ook aangegeven, het is een tijdelijke situatie. Het is niet een vorm van hulpverlening. Het is een tijdelijke situatie waar mensen in een waar kinderen in een bepaalde periode in de kinderopvang terecht kunnen komen. die het gezin kunnen ontlasten of die de kinderen in staat stellen om zich in een bepaalde periode van 3 tot 6 maanden op een betere plek neer te kunnen zetten. Maar het is niet de directe kinderhulpverlening. Dat is een hele andere vorm van hulpverlening die we binnen het CEG hebben. Wanneer het echt gaat over kinderen met een lichamelijke of met een verstandelijke beperking, of ouders met een lichamelijke en verstandelijke beperking, wordt naar hele andere wegen gezocht dan naar dit. Hier wordt echt heel specifiek voor een tijdelijke situatie van 3 tot 6 maanden gezorgd om het gezin te ontlasten of het kind daarin te helpen. Dat dat vaak gevolgd wordt door een hulpverleningstraject op hele andere plaatsen, of dat bij een medisch kinderdagverblijf is, of dat op een bepaalde vorm van speciaal onderwijs zou kunnen zijn, of waar dan ook. Dat kan een gevolg zijn, maar het is even de periode om het gezin daarbij te kunnen ontlasten. En dat was altijd dat was eigenlijk al mogelijk, maar juist door deze wetswijziging valt die sociaal-medische indicatie er op dit moment buiten. En ik vind ook dat wanneer het CEG hier de indicatie daarin stelt, hebben zij al direct, en daarom zit de begeleiding daar zo sterk achter, ook een plan van wat er na die 6 maanden gaat gebeuren met dat gezin. Je kunt niet zeggen als kinderen 6 maanden... van kinderen met een licht verstandelijke handicap of een andere beperking, of van ouders met een beperking, dat het na 6 maanden over is. Dat is dus niet zo. Het is echt eventjes een periode om die kinderen daarin te ontlasten of te helpen en die ouders daarin te ontlasten. Gevolgd door iets anders. Dus ik denk dat zo moet je het zien. Je kunt niet zeggen van dit is alles en dan is het klaar. Maar het kan wel eens een keer zijn dat er na die 6 maanden inderdaad nog een verlenging plaatsvindt. Daar heeft meneer Schuring gelijk en het staat hier heel direct, terwijl er eigenlijk een toelichting wordt gezegd, het kan nog wel 6 maanden zijn. Je zou kunnen zeggen, het valt onder hardheidsclausule. Hè. We maken een uitzondering in het hele specifieke geval. Ik denk dat je het ook in die lijn een beetje moet zien daarin, omdat het in principe de 6 maanden is. En wanneer het dermate duidelijk is dat het nog 6 maanden zou moeten duren, de hardheidsclausule in werking treedt en kinderen daar dus langer mogen blijven. Als het CDA zegt, meneer Snakkers, die 21.000 per jaar, dat is ongeveer de inschatting die wij maken van het aantal kinderen. U staat er boven pagina 3 wat we in de jaren 2010, 2011 en 2012 hier aangegeven hebben. Maar het kan wel eens flink tegenvallen. Het is een inschatting. Het kan ineens veel meer worden, het kan ineens ook een heel stuk minder zijn. Maar in ieder geval hebben we in die meerjarenbegroting tot 2016, denken we aan die 21.000 euro een goede indicatie te hebben. Ik had het al eventjes bij mevrouw Jeltes over. Het CEG begeleidt die ouders daar uitermate precies en sterk in. Juist ook met de vervolgstappen die deze situatie zou kunnen hebben naar een nieuwe vorm van hulpverlening. Dank u wel.
De tweede termijn beginnen we weer bij meneer Snakkers. Niet meneer Schuurik, VVD.
Ik heb gevraagd, voorzitter, naar de wettelijkheid van een mini-abonnementje. Daar heeft de wethouder dan niet op gereageerd.
Ja, voorzitter, ik zou kunnen zeggen, wat ik ermee wilde zeggen, het kan ook onder de hardheidsclausule vallen. Met andere woorden, dan kun je afwijken van een standpunt wat hierin is. Ik vind het niet per se noodzakelijk, maar het moet niet de gewoonte zijn van. Met andere woorden, het is bij elk... Ik zou eerder kiezen voor een hardheidsclausule door te zeggen, dit is overduidelijk, hier wijken we van de regels af, dan er inderdaad een regeling van te maken waar ouders in plaats van 6 maanden ook wel 12 maanden... Dus het is meer ingegeven vanuit een inschatting van wenselijkheid.
Nee, op welke clausule doelt u, voorzitter, wethouder, waar staat die?
De hardheidsclausule bedoelt u?
Ja.
Artikel 18, slotbepalingen. Het college kan indien toepassing van verordening tot onbillijkheden ten gunste van de belanghebbende afwijken van bepalingen in deze verordening. En ik zou het echt als uitzondering daarin ook willen zien dat dadelijk niet kinderopvang een vorm van hulpverlening gaat worden.
U nog een vervolg, meneer Schuring?
Ja, ik moet hier eventjes over nadenken. Ik vind deze clausule wel erg vaag. Maar het gaat om een minimumpunt, dus er is tot de raadsvergadering nog voldoende denktijd. Dank u.
Ik dank u wel. Mevrouw Jeltes, D66, niet. Mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid.
Ik blijf erbij dat het een minimalistisch opgeschreven regeling is. Maar het gaat binnen de gemeente Bloemendaal natuurlijk ook om heel weinig. Als je kijkt wat de uitgaven zijn. Maar wat voor de persoon zelf kan het wel natuurlijk van belang zijn. Dus ik zou zeggen, wat ons betreft een bespreekpunt. Ik heb verder geen discussiebijdrage hierover.
Dan kan er ook nog verder nagedacht worden, zoals de heer Schuring ook even memoreerde. Ik kijk even naar u, dit is de conclusie van elke fractie. Ik kijk even vragend rond. Bespreekpunt voor de volgende raad. De tweede termijn, heeft dat voor u nog aanleiding gehad om tot verdere reacties te bellen?
Nee, dank u wel.
Conclusie is duidelijk, bespreekpunt voor de volgende raad. Dan gaan we verder met de agenda en zijn we bij de informatie uit de regionale samenwerkingsverbanden.
Nee, voorzitter. Ik zal elke keer proberen voor u deze informatie schriftelijk aan te leveren, zoals ik het nu ook gedaan heb. En mochten daar nog nadere mededelingen of vragen over zijn, dan ben ik ten alle tijde bereid dat op dit agendapunt te geven.
Dat is helder. Mededeling van het college van BNW?
Nee, voorzitter.
Zijn we toe en punt 13 zijnde de sluiting. Ik wens u wel thuis en ik dank u allen voor uw inbreng, meneer Dubbe. Ook weer bedankt voor uw alom aanwezigheid.